Welkom bij de Soul Junkie podcast, waarin we het gaan hebben over onder andere persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en interview ik inspirerende ondernemers. Want ja, hoe ontdek je nou je echte passie, je missie en je krachten bijvoorbeeld om stappen te gaan nemen om meer te leven vanuit je soul? Ik heb er zin in! Goedemiddag, hallo. We zitten hier vandaag bij Demi de Vries. En we zitten nu in Rotterdam. Welkom Demi.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Vind ik ook.
Tenminste, ik ben bij jou hier op bezoek.
Leuk dat jij er bent.
Ja, nou, dank je. Leuk. We beginnen altijd de eerste vraag met, kun je de luisteraars vertellen wie dat je bent en wat je doet?
Zeker. Ik ben Demi de Vries van Leven in het Kwadraat. En ik ben eigenlijk sinds juni begonnen met mijn verhaal te delen via Instagram onder Leven in het Kwadraat. En mijn verhaal is eigenlijk gebaseerd op mijn hele reis en mijn proces naar van bestaan naar leven, noem ik het eigenlijk altijd. Dat eerst heel erg het idee en het gevoel dat ik slechts bestond. Dus ik deed alles, ik werkte, ik studeerde, ik had vriendschappen. De plek waar ik woonde, het werk wat ik deed. Of zei ik dat al? Ik had het idee dat ik dat alleen maar deed en gewoon maar een soort van alleen voor anderen. En niet zozeer omdat ik daar zelf heel veel energie uithaalde en dat echt was wat bij mij paste of dat ik daarin mijn hart volgde. Mm-hmm. Ik was daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. En toen werd mijn vriend ziek in januari 2016. Ik kreeg teelbalkanker. Dus op dat moment werden we heel erg geconfronteerd met de eindigheid van het leven eigenlijk. En tegelijkertijd bracht dat ook heel veel inzicht over het leven zelf en over over waarom ik hier eigenlijk ben of waarom hij hier is. En zijn we veel meer na gaan denken allebei over hoe we ons leven in willen richten. Daarop volgend kreeg ik een burn-out.
Ja.
En dat was ook een hele heftige periode. En ook tegelijkertijd wel een heel proces ook weer bij dichter bij mezelf komen. En dat is gelukt. Ik ben nu meer dan ooit, denk ik, wie ik ben en leef ook meer dan ooit. En dat is eigenlijk wat ik met mijn Instagram-account door wil geven aan andere mensen. Dat je hier niet slechts bent om te bestaan, maar om te leven. Mm-hmm. En sinds kort ben ik dus ook sinds een paar maanden begonnen met T-talks, noem ik ze. En dat is eigenlijk informeel een vorm van coaching. Dus daarbij hoop ik mensen meer te inspireren en op een informele en positieve manier te coachen naar meer leven.
Ja, mooi.
Dus dat is wat ik doe.
Wauw, ja. Wat een mooi verhaal en mooie boodschap kom je brengen volgens mij in deze wereld. Supermooi.
Dankjewel.
Ik had eigenlijk een heel lijstje klaar met allemaal vragen, maar ik ga die niet erbij pakken.
Heb ik het al weggegeven allemaal?
Nee, helemaal niet.
Met mijn lange.
Ja, ik vind het juist heel mooi. Ik denk dat je al heel snel zeg maar gaat naar de kern waar ik eigenlijk ook wat naar op zoek ga als ik mensen dus, hè, net zoals jouw interview, die ik dus inspirerend vind. En dit stukje doet mij eigenlijk heel snel denken aan, ik denk dat best wel veel mensen zich hier iets van in zullen kunnen herkennen. Dus in een stukje van dat ze dus inderdaad maar gewoon elke dag gaan. En eigenlijk nooit stilstaan bij het leven. En hoe mooi het eigenlijk en prachtig het eigenlijk wel niet is. En daardoor eigenlijk het hele, de hele doel hier op aarde of zo, zeg maar, soort van vergeten.
Ja.
En dat ze daar pas achterkomen op het moment dat er inderdaad toch soms wel eens iets heftig daarvoor moet gebeuren. Ik spreek ook voor mezelf en ik denk, ik herken dit soort verhalen ook bij mensen dat, hè, op het moment dat ze dan in één keer toch wel iets heftigs gebeurt, dan is een soort van het geluk bij dat ongeluk, dan dat je inderdaad dit besef en bewustzijn mag krijgen om zo'n, hè, om zo'n nieuw leven eigenlijk voor jezelf te beginnen. Want het is eigenlijk een soort van nieuw leven, denk ik.
Zeker, ja.
Super mooi. En je hebt het over, hè, dat je dus inderdaad een burn-out hebt gehad. Kun je daar wat meer over vertellen?
Zeker. Ik heb in 2016 werd mijn vriend dan ziek. En dat heeft een heel jaar geduurd. Toen heb ik eigenlijk alle zorg voor hem op me genomen. En daarnaast werkte ik en studeerde ik nog. Dus dat was echt een handje vasthouden in het ziekenhuis. En tegelijkertijd colleges kijken en nachten studeren. Dat mensen aan me vroegen van hoe hou je dit vol? En eigenlijk was mijn antwoord altijd gewoon van gewoon doorgaan.
Ja.
En dat lukte dus verbazingwekkend genoeg ook. Dus dan zie je dat als het moet hoe krachtig en sterk je bent. En tegelijkertijd, als ik nu terugkijk op mezelf, vind ik dat juist minder krachtig, maar meer een overlevingsmechanisme.
Ja.
En toen dat jaar eigenlijk voorbij was, toen ging het weer beter met mijn vriend. En toen had ik het gevoel dat ik alles, denk ik, los mocht laten, waardoor ik dus compleet instortte.
Ja.
En toen de eerste periode begon eigenlijk met dat ik heel erg wilde sporten en gezond wilde eten. Omdat ik dacht, nou hup, even een maandje dit doen en dan ben je er wel weer uit.
Ben je er bovenop,
Dan moet het wel weer goed gaan. Dus toen accepteerde ik nog niet helemaal hoe het was. En eigenlijk was dat vrij snel over toen ik een keer ging hardlopen en in elkaar zakte. Een soort van letterlijk gewoon niet meer kon lopen. Toen heb ik ook een soort van in paniek, volgens mij heb ik mijn moeder gebeld, denk ik. Van, mam, ik kan nu niet meer opstaan of lopen. Toen heb ik eigenlijk in die weken die daarop volgden eigenlijk alleen maar gehuild. En alles leek er een beetje uit te komen, ook van de afgelopen tijd. En toen had ik al heel snel door van, oké, dit is dus een burn-out. En ik kan nu mezelf er tegen verzetten, maar dat heeft geen zin. Daar werkt mezelf alleen maar meer naar beneden. En ik denk dat daar eigenlijk al meteen mijn hele proces begon. En ik vind acceptatie altijd eigenlijk wel het sleutelwoord, denk ik, van heel die periode. Toen ik accepteerde dat het dus niet goed met me ging en dat ik dus nog geen 5 minuten kon lopen, toen begon mijn herstel eigenlijk met hele kleine stapjes. En natuurlijk met vallen en opstaan en ontdekken wat mijn grenzen waren en daar overheen gaan en dan weer een week niks kunnen. Ja. En dus met heel veel oefenen. En ik heb heel veel geschreven in die tijd ook. Dat was echt een beetje mijn therapie, denk ik.
Ja.
En juist doordat ik dus accepteerde waar ik stond op ieder moment, kwam ik vooruit. In plaats van dat ik me dus ging verzetten tegen alles wat er was. Ik vind altijd een bepaalde zin die ik daar altijd bij heb onthouden, is als je focust op het resultaat, dan vind je niet alle antwoorden. Omdat die verscholen liggen in het proces. En ik denk dat dat ook wel echt een zin is die geldt voor mijn hele reis, zeg maar.
Mooi.
Ja.
Zo, echt. En je geeft inderdaad aan, hè, dat je dus dat moment dat je dus je moeder belde, dat je dus niet meer kon lopen of niet meer kon opstaan voor je gevoel. Maar had je, zeg maar, want je zei van oké, toen wist ik dus dat ik een burn-out had. Wanneer was dat moment dat je dat dan wist? Wat zeg maar, stel, er zijn nu, hè, luisteraars en die herkennen misschien wel zo'n situatie, of die hebben zelf wel het gevoel van, oh wow, ik neem inderdaad nu wel veel hooi op mijn vork, maar ik ga eigenlijk, hè, ik doe het gewoon allemaal, ik flik het gewoon, dat kan ik ben superwoman, zeg maar. Maar wat was dat besef voor jou dat je dacht van, oh wow, nou ben ik echt zo die grenzen over en dit is een burn-out? Hoe wist je dat een burn-out?
Ik ging net, denk ik, ook een beetje snel, want ik had die periode daarvoor, ik had mijn bachelor toen gehaald en met Jamie ging het beter. En nou, toen was het dus zomer en toen, ik voelde me gewoon heel vaak geïrriteerd, niet vrolijk, niet blij, heel vaak verkouden, van die kleine griepjes. Terwijl al die dingen helemaal niet ik ben niet vaak ziek en nee. Ik ben ook heel vaak heel blij. Dus dat Ja. Paste allemaal niet zo bij mij.
Nee.
Ik heb in die tijd zelfs een hartfilmpje laten maken, omdat ik iedere keer hartkloppingen had.
Oh.
En mensen zagen dat ik er slechter uitzag en ik sliep niet goed, terwijl ik normaal iedere nacht gewoon in één keer doorslaap. Ja. Dus er waren al heel veel signalen, ook dat ik dan naar de winkels was geweest en dan de hele middag niks meer kon. Dus er was al heel veel, alleen ik koppelde dat nergens aan. Ik dacht gewoon van, nou is ook niet zo gek na zo'n jaar. En nou, hup, weer even kom op, weet je wel?
Ja, ja.
En pas toen ik weer was begonnen, ik was begonnen weer met studeren ook. En toen merkte ik aan alles eigenlijk dat... Dat het niet ging. En de eerste week hield ik mezelf voor van dat ik een beetje ziekig was. Mm-hmm. Ja, dus ik kon niet studeren. Maar toen ik heel bewust naar mezelf ging kijken, merkte ik eigenlijk van nou, volgende week gaat me dit ook gewoon niet lukken. Wat die reden dan ook is. Yeah. En in datzelfde weekend werd ik wakker en zag ik de kamer echt 100 rondjes draaien. Heel snel. Dus toen raakte ik helemaal in paniek en... Nou, dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht van... Nou, die stress zit zo hoog.
Zo,
dat, yeah. dat gaat gewoon... Dat kan niet langer zo doorgaan. Dus ik moet nu stoppen, want anders dan gaat het helemaal fout.
Ja. Yeah.
En toen heb ik ook eigenlijk meteen besloten van... Ik stop nu alles waar ik mee bezig ben.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Nou, en toen volgde dus die periode van dat ik ging sporten.
Oh, ja, yeah, ik snap hem.
Dus toen... Ik wist denk ik diep van binnen al wel, want het gaat niet goed. Alleen wilde ik er toen nog niet aan.
Oh ja.
En pas toen ik toen ik dus echt na dat hardlopen of tijdens dus mijn moeder had gebeld.
Ja.
Toen kwam meer die accepterende fase van oké, het gaat echt niet goed. En gezond eten en sporten helpt wel.
Ja,
maar is niet het enige wat je moet doen om je weer beter te voelen, zeg maar. En ik denk dat acceptatie daarin wel een heel groot... ding is geweest.
Ja, ook. Echt een grootste rol al een beetje voor je gevoel. Ja, vooral in het herstellende proces.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En je zegt ook hè, van, ik had daarvoor eigenlijk al best wel wat signalen ook. En zeg maar de diagnose tussen haakjes, ik heb een burn-out. Ben je naar de dokter gegaan of wat?
Ja, ik ben eerst naar de dokter gegaan, ook om bloed te prikken. Want ik dacht, nou wie weet heb ik ook wel vitamine tekort.
Ja.
Van B12 tekort kan je ook heel veel psychische klachten krijgen. Mm-hmm. Daar had ik toen stiekem nog een beetje de hoop op gevestigd. Maar daar kwam niks uit. Nee. Dat was allemaal goed. Dus toen dacht ik, oké, dan zit het dus echt in mijn hoofd. Dus... ja, in mijn hoofd, in mijn lijf.
Gewoon, ja, gewoon,
dat,
ja.
Ja, in ieder geval niet. Er was niks een tekort ergens aan. Nee. Dat zat allemaal goed. En toen ben ik inderdaad naar een psycholoog gegaan. En die bevestigde eigenlijk wat ik eigenlijk al wist.
Ja, wat je wel wist. Ja. Ergens wist je het al wel.
Ja, ik heb ook psychologie gestudeerd. Dat is een beetje ironisch ook wel.
Oh ja.
Maar goed, ik kon dus best wel mijn eigen diagnose een beetje... Ja, burn-out is ook officieel geen diagnose meer.
Nee.
Maar
nee.
Ik voldeed aan alle... ik was het stereotype burn-out, denk ik.
Ja, stereotype. Ja, ja want ze zeggen, tenminste, hoe ik het me... Ik heb zelf nooit een burn-out gehad, maar... Ik herken wel bepaalde signalen in bijvoorbeeld een aantal jaar geleden dat je, hè, dat is een soort van, dat zou je dan nu overspannen of zo noemen.
Mm-hmm.
En ik denk dat als je daar dan heel lang in blijft doorlopen, dat inderdaad burn-out kan worden. Ik heb me ook wel eens de uitleg laten vertellen over dat het een soort van, stel hè, je zou je hersenen zien als een spier, dat die gewoon overbelast is. En dat eigenlijk hè, op een gegeven moment gewoon voor kortsluiting zorgt. En gewoon zo'n overbelasting is. Dat de rest dus ook gewoon mee uitschakelt in principe. Klopt dat?
Ja, ik heb daar laatst heb ik daar eigenlijk voor het eerst pas wat research naar gedaan. Oh. Omdat ik daar dus eigenlijk op dat moment niet zo mee bezig was.
Nee.
En vooral met mezelf.
Ja, tuurlijk.
Oké, hoe... En er gaan verschillende... Er zijn verschillende verhalen over.
Ja.
Ook over dat je bijnieren, die produceren cortisol.
Ja.
Nou, cortisol, dat is wat actief wordt bij stress, zeg maar. En ze zeggen dan ook wel eens dat je bijnieren overbelast zijn.
Mm, ja.
Dus dat is er ook één. En verder, ja, ik ben er toevallig echt vorige week. Zat ik daar naar te kijken. Oh, dus als ik daar meer... Ik wilde daar dan niet te veel over zeggen als ik geen compleet beeld heb, zeg
maar. Ja, ik snap het inderdaad.
Maar dat is wel interessant. Inderdaad, ook over in de hersenen wat er dan gebeurt. En je hebt natuurlijk altijd die flight and fight response, maar. En dat is heel, heel handig in situaties dat het ook echt handig is.
Ja, levensbedreigende situaties.
Als er een leeuw op je afrent. Ja. Maar als dat altijd geactiveerd is, dan wordt dat inderdaad natuurlijk overbelast.
Ja.
En dan krijg je...
En die staat is ook automatisch de staat waarin je dus heel veel cortisol aanmaakt.
Ja,
dus dat is, ik denk dat het gewoon het allebei is.
Het algehele plaatje.
Dus ik denk dat het inderdaad gewoon en die bijnieren gewoon kunnen zijn met het hoge cortisolgehalte. Ja. En de overactiviteit van je hersenen en je mind. Dat geloof ik meteen.
En die wordt ook steeds opgebouwd natuurlijk. Hè? Dat wordt ook steeds verlegd, die grens. Hoeveel je aan kan.
Ja.
Want dan wordt dat weer normaal. En op een gegeven moment, dan ben je op zo'n hoog level van stress. Ja. Dat je er niet meer overheen kan.
Ja.
En dan zegt je lijf, stop.
Stop, inderdaad.
Dit gaan we niet meer doen.
Ja. Had jij ook het gevoel die tijd, zeg maar, en zeker in verhouding met hoe het nu is, had je ook het gevoel dat je veel vanuit je hoofd, zeg maar, vanuit je mind leefde, in plaats van nu meer vanuit je gevoel?
Ja, zeker. Ja, ik ben ook heel gevoelig eigenlijk. En voor die tijd zag ik dat vooral als een last ook. Ik wilde heel veel en dat zat me eigenlijk alleen maar in de weg. En nu, ook als mensen nog wel eens vragen van... ja, hoe weet je eigenlijk dat je uit je burn-out bent? Vind ik altijd een hele lastige vraag, want dat weet ik dus eigenlijk niet. En ik denk ook dat dat voor iedereen anders is. Maar wat ik wel altijd zeg is dat... ik ben gewoon een heel ander persoon. Mm-hmm. En dus ook... ik denk inderdaad dat dat vooral zit in dat ik ook mijn gevoeligheid meer ben gaan accepteren. En meer gaan accepteren hoe ik als mens ben. Mm-hmm. En dat is dus dat ik best wel leef vanuit mijn gevoel. En daar komen bepaalde dingen bij. Bijvoorbeeld dat ik niet in een club ga staan tot 4 uur 's nachts. Want dan ben ik heel de week ziek.
Mm-hmm.
Dat deed ik al niet heel veel, maar dat kon ik dan nog wel eens doen.
Ja.
En dan was ik dus ook die week ziek.
Ja.
En ik luisterde daarin vroeger dan dus ook niet naar mijn grenzen. Terwijl nu voel ik die eigenlijk direct aan. En ja, doe ik dus inderdaad andere dingen. Maak ik andere keuzes, zeg maar.
Ja.
En dat hoort dan denk ik niet meer bij mijn burn-out. Maar wel gewoon in de acceptatie voor wie ik nu ben. En voordat ik de dingen doe die bij mij passen. En die bij mij goed voelen. Mm-hmm. En zonder wat heel de wereld daar ook van vindt of denkt.
Ja. Mooi, mooi. Dus je bent dichter bij jezelf gekomen en bij je gevoel.
Ja, kan je dat zeggen? Dat is een mooie conclusie, dat is een denk mooie. Ik. Ja.
En hoe heb je dat gedaan?
Hoe heb ik dat gedaan?
Nou, dat willen we weten.
Dat willen we weten, Nou, eigenlijk, hoe heb ik dat gedaan? Ik denk dat dat sowieso ook een heel proces is geweest. En ik denk juist door dat hele proces. En als ik dan over proces iedere keer praat, dan denk ik eigenlijk dat ik het vooral heb over jezelf en alles wat bij je leven hoort onder de loep nemen, noem mm-hmm. ik het maar even. Ik heb in mijn burn-out eigenlijk al mijn leefgebieden helemaal herontdekt, helemaal uitgepluist, zeg maar. En dan vooral gekeken naar waar krijg ik eigenlijk energie van en wat kost me eigenlijk energie en... wat doe ik nu eigenlijk allemaal in mijn leven? En hoe kijk ik daar eigenlijk naar? Mm-hmm. Wat vind ik daarvan? Hoe voel ik me daar eigenlijk bij? Vind ik het zelf eigenlijk wel leuk? Of doe ik dit eigenlijk puur voor anderen? En wat zijn mijn grenzen eigenlijk? Want ik wist helemaal niet. Ik kon een WhatsApp-gesprek kon ik niet afkappen. Als ik op visite ergens was, dan kon ik niet zeggen... ik ben moe, ik ga nu naar huis. Oh, dus dat echt best wel de basic dingen. Mm-hmm. Kwam ik gewoon achter dat die voor mij... ik wist dat allemaal gewoon niet.
Nee.
Dus het was echt een hele ontdekkingstocht. En met die leefgebieden onderzoeken. Dus echt werk, vriendschap, relatie, waar mm-hmm. ik woon. Echt alles, zeg
gewoon
maar.
Alle gebieden in je leven. Ja,
die ben ik helemaal... heb ik heel veel over opgeschreven ook. En ook als ik... ik hield dan ook echt in mijn boekje bij. Van waar krijg ik nou energie van? En wat kost me energie? Mm-hmm. En... Ook als er mensen bij me op visite waren geweest. Of ik ging naar hun op een gegeven moment toen het weer wat beter ging. Dan ging ik heel erg bewust letten op hoe voel ik me ervoor en hoe voel ik me erna.
Oh, wauw. Ja.
En dat hele concrete dingetjes. En daarbij had ik dan ook allemaal van die kleine opdrachtjes. Een soort van voor mezelf bedacht.
Oh, wauw.
En ook via anderen wel gekregen. En die dan ook in een burn-out hadden gezeten.
Ja.
En, ik denk dat die dingen me...
Het meeste hebben geholpen. Echt.
Ja, dat denk ik wel. Ook omdat ik denk heel erg het bewustzijn ook. Van hoe was mijn leven? En dit voelde echt een soort van als een hele blanco versie van mezelf. Waarin ik dus alles opnieuw mocht gaan
ontdekken. Ja. Waar krijg je nou echt energie van?
Ja, en eigenlijk heel mooi. Omdat het een hele verse start was. Maar ik noem nu heel mooi, maar dat was ook wel heel zwaar hoor. En heel... Echt niet altijd leuk. Ik ben ook wel mensen verloren. Ook daar heb ik zelf voor gekozen. Omdat het gewoon niet meer... Ja, verliezen klinkt dan altijd zo heftig. Maar vriendschappen kwijtgeraakt. Ja. Laat ik het dan zo zeggen. Omdat het gewoon niet meer bij mij past. En dat is dan heel verdrietig. Maar wel een keuze die wel hoorde bij mijn proces. Om dus dichter bij mezelf te komen.
Mooi.
En... Ja, en ook gewoon met veel vallen en opstaan, letterlijk echt.
Ja, ja. Ja, dat snap ik. En je zegt van dat je al die gebieden, dus die leefgebieden, ben je van jezelf onder de loep gaan nemen. Hoe ben je op dat idee gekomen? Heb je dat is in één keer een inzicht geworden van jezelf? Of is dat, heeft iemand je daar gewezen? Heb je een boek gelezen erover? Of met iemand over gepraat?
Ik denk... Ik ben natuurlijk ook bij een psycholoog geweest. Mm-hmm. Niet heel vaak, 4 keer of zo volgens mij. Maar die heeft wel inzicht ook gegeven in... ga nou eens kijken waar je blij van wordt of waar je niet blij van wordt. Ja. En toen ben ik zelf wel, ik denk ook door gesprekken met mijn vriend en met mijn ouders...
Ja.
En ik sprak wel veel ook met hun, dus dat was heel fijn. Ze steunden mij echt en... ook al begrepen ze misschien niet helemaal waar ik doorheen ging. Omdat het ook lastig te begrijpen is, denk ik, als je zelf niet een burn-out hebt gehad. Maar ze probeerden dat wel heel erg. En ook echt in alles, zeg maar. Dus dat was heel fijn. Dus wel ook door gesprekken te voeren. En eigenlijk vooral ook schrijven.
Ja.
Ik kreeg heel veel inzichten doordat ik gewoon maar op de bank ging zitten met mijn boek. En dan... zonder dat ik iets in mijn hoofd had wat ik dan op wilde schrijven. Leek net of het allemaal uit mijn hoofd moest of zo.
Mm-hmm.
En ook al mijn frustraties en moeilijkheden. Mm-hmm. En ik zeg wel eens tegen mijn vriend, als je me ooit ergens dood vindt, dan moet je dat boek verbranden. Dat is niet leuk.
Dat boek, nee.
Dat moet niemand lezen.
Nee.
Nee. Dus hou ik lekker voor mezelf.
Ja, snap ik.
Maar dat was voor mij een hele fijne manier. Omdat ik daardoor dus ook niet echt het gevoel had dat ik iemand nodig had. Het was heel fijn om liefde te ontvangen en te krijgen van mensen. Dat wel natuurlijk. En ik denk dat dat me ook heel goed heeft gedaan. Mensen die er echt voor me waren. Maar tegelijkertijd voelde dat ook wel alsof ik mijn eigen proces echt bij mezelf hield.
Mm-hmm.
En daar dus niet continu advies in hoefde te vragen van iedereen.
Heel mooi. Ja, super, super. Ja, ik vind ook echt wel knap vind ik een beetje een raar woord. Maar ik vind wel knap dat je eigenlijk gewoon die inzichten toch wel hebt gekregen. Om daar zelf zo op die manier mee om te gaan. Omdat ik me kan voorstellen dat mensen die zo in zo'n situatie zitten, die echt bij God niet weten hoe dat ze überhaupt met zo'n proces, dat ze daar zo vertrouwd mee kunnen raken om hen daarbij te helpen. Dus ik vind dat wel echt, ik vind het toch wel knap, zeg maar.
Dankjewel. Ja. Lief dat je dat zegt.
Ja, dat vind ik echt. Ik zit ook even te denken, want je gaf net ook aan dat je bijvoorbeeld ook een tip wel had gekregen of een oefening van iemand die ook een burn-out had gehad of van mensen die dat ook hadden. Ben jij dat soort mensen bijvoorbeeld echt gaan opzoeken? Adviseer je dat ook? Zeg maar, hè?
Ik denk wel dat het goed is. Goed. Iedereen bepaalt dat voor zich.
Ja.
Dat het goed is. Ik ga meteen in mijn... in mijn adviesrol.
Ja.
Maar dat hoeft niet. Nou, wat mij wel heeft geholpen is... mijn stiefmoeder heeft bijvoorbeeld ook een burn-out gehad. En het hielp mij wel om alleen al te horen dat je niet gek bent. Mm-hmm. Ik voelde me namelijk echt af en toe raar of anders of gek. Of daarom reageer ik er meteen zo op van ja, doen.
Ja, ja, maar, precies.
Nou ja, al is het alleen maar de herkenning vinden. En het voelen dat je niet raar bent of anders. En dat hoe je je voelt, dat er allemaal gewoon mag zijn. En dat dat oké is. En dat dat normaal is in zo'n proces. En mm-hmm. al is het alleen maar om dat stukje, zeg maar, dat je je oké vindt.
Ja.
En dat je er niet snel uit hoeft. En dat is wel wat je wilt, alleen dat hoeft niet.
Nee.
Het is al goed waar je nu staat en... Ook al geloof je dat, zeg maar, niet op het moment. Je komt er echt beter, anders, meer jezelf hopelijk uit. En ik denk dat daarin ook wel, dat stuk met anderen, door met anderen te praten, gaf wel hoop of zo.
Ja. Ja, dat is denk ik wel vooral die herkenning die je daarin krijgt. Dat je toch het zeker. Gevoel hebt dat je niet in je eentje
Het is af en toe best wel eenzaam, vond ik dat. Ja. Dat. En ook dat heel de wereld natuurlijk... Je hebt het idee alsof heel de wereld, dat heel de wereld om me heen doorleefde. Ja. En iedereen deed zijn ding en ik zat op de bank.
Ja,
Af en toe voelde dat heel erg zo. Terwijl ik was natuurlijk heel druk bezig, zie ik nu achteraf, met mezelf en mezelf ontwikkelen. Ja. En alleen.
En de hele wereld gaat ook zo snel.
Ja, zeker.
Het is echt gewoon, juist omdat inderdaad we met z'n allen zo snel gaan.
Ja.
Het is niet voor niks dat zoveel mensen even stil willen staan, moeten staan, gaan staan. Omdat het gewoon nodig is.
Ja.
En dan inderdaad dat proces daarmee krijgen. En ja, ik hoop altijd dat het voor iemand... ik kan me voorstellen dat het een burn-out krijgt. Dat lijkt me natuurlijk echt verschrikkelijk. Of dat wil je natuurlijk niet nog een keer ervaren. Of het was ook helemaal niet fijn. Maar ik zie wel bij iedereen die ik ken die een burn-out heeft gehad, dat er zulke mooie mensen uit zijn gekomen. Ze waren al mooi van tevoren, maar omdat ze zo dicht bij zichzelf... Ja. Die beginnen in één keer allemaal met hun missie. Die beginnen in één keer allemaal met hun echte passie. Die gaan zo leven vanuit hun ware zijn, hun ware ik. En dat vind ik zo mooi. Ik denk, dat is het mooiste cadeau wat ik kan krijgen in het leven. De burn-out zelf is niet leuk.
Nee,
maar uiteindelijk waar het je naartoe brengt, vind ik, dat vind ik wel prachtig wat ik dan zie. Dan denk ik van, wow, dan dient het soort van nog ergens voor om het dan even goed te...
Ik zeg ook wel eens van die burn-out, mensen zeggen wel eens burn-out is een cadeautje.
Ja.
Ik zeg altijd, nou, die burn-out zelf vond ik op zich geen cadeautje.
Nee.
Maar wel de inzichten die het me heeft gegeven, dat wel echt.
Ja.
En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat ik eigenlijk wel die inzicht heb verkregen.
Ja.
En dat is dan jammer dat dat door die burn-out
moest. Dat het dan door de burn-out,
Maar alsnog. Het heeft het me wel opgeleverd, zeg maar.
Het heeft je opgeleverd, mooi. En als we het nou dus gaan hebben over... je bent gaan onderzoeken waar dat je energie van krijgt. Oh, de kat komt trouwens ook gezellig erbij. Oh, ze is zo'n lieve kat, zo'n zachte. Maar waar je dus inderdaad energie van krijgt, want dat ben je dus gaan ontdekken.
Ja.
We hebben trouwens je krachten nog niet ontdekt. Dat moeten we nog even doen.
Spannend.
Maar wij kennen elkaar natuurlijk van Instagram.
Ja.
En daar zie ik een hele hoop gave dingen voorbij komen. Wat mijn idee is dat jij daar ook energie van krijgt. Mm-hmm. Vertel eens even, is dat ook waar Levend Kwadraat uit is voortgekomen? En weet je, ben je nu bezig met dat stukje energie, je missie, je passie?
Ja, wel echt. Ik had al best wel een hele tijd... Ik vind schrijven sowieso heel leuk. Doe ik graag.
Je schrijft en, heel mooi.
Dankjewel. Ja. En in tijdens mijn burn-out ben ik dus ook... Dat is ook wel leuk om te vertellen trouwens. Ben ik begonnen met fotograferen weer.
Oh ja.
En ik merkte heel sterk dat in de woonkamer... was een soort van mijn... gebruikte ik als mijn decor. En ik kon heel weinig. Dus ik kon niet lezen. Ik kon geen filmpjes kijken. Wat ik net zei. Alleen af en toe wat schrijven en op de bank zitten.
Ja.
En om me heen kijken. En toen... fotografie heeft me eigenlijk weer een beetje... laten zien hoe mooi de kleine dingen om me heen eigenlijk al kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dus ik kon heel blij worden van een nieuw blad aan mijn plant. Of een zonnetje wat heel fijn naar binnen scheen. En dat maakte dan echt mijn dag, zeg maar. Dus ik probeerde, ondanks dat ik me nog nooit zo rot had gevoeld, probeerde ik me door middel van een mooi plaatje te schieten, leerde ik dus ook anders kijken naar mijn omgeving, zeg maar. Ik probeerde dan te kijken alsof ik een mooie foto wilde maken.
Mooi.
En toen het wat beter met me ging, heel sterk het idee van ik moet hier iets mee doen. Ik sprak af en toe met mensen en dan kreeg ik heel vaak hele lieve berichtjes terug. Van oh, ik heb echt veel aan ons gesprek gehad. En eigenlijk moet je dit met meer mensen delen. Hoe je nu bent, of hoe je naar de dingen kijkt. Toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik dat ook wel.
Ja.
Ik vond het alleen best wel een stap of zo. En toen heb ik in juni vorig jaar. Ja, juni vorig jaar heb ik. Dat was wel een redelijk impulsieve actie. Als in heel lang wel over nagedacht. Alleen ik wist gewoon niet zo goed hoe ik het vorm wilde geven. En ik wilde het gewoon dicht bij mezelf houden. En toen heb ik dus mijn eerste foto met heel kort mijn verhaal. Soort van met mijn ogen dicht op delen gedrukt.
Ja.
Toen wilde ik het echt ook al drie keer weghalen. Omdat ik dacht, oh, dit is erg persoonlijk, weet je wel. Maar ik kreeg er eigenlijk al heel snel hele mooie reacties op. En dan de mensen zich dus ook herkenden en er wat aan hadden dat ik mijn verhaal deelde. En eigenlijk is dat ook wel gewoon wat bij me past. Andere mensen helpen door eigenlijk gewoon jezelf te zijn en kwetsbaarheid te delen. En ik denk dat als veel meer mensen hun kwetsbaarheden gaan delen en dat daar heel veel moois uit voort kan komen. En dat dat dus eigenlijk juist een kracht is.
Mm-hmm.
En wat ik net benoemde helemaal in het begin, van dat ik toen maar doordraafde. En
dat was
een andere manier van krachtig zijn. Ja. Als in, dat was mijn overlevingsmechanisme. Maar nu door juist mijn kwetsbaarheden te delen en mijn verhaal en hoe ik naar de dingen kijk om me heen. En ik deel best wel kwetsbare verhalen, maar het voelt juist alsof ik nu meer dan ooit in mijn kracht sta.
Ja, mooi.
En als ik daar dus mooie reacties van mensen op krijg of hoor dat ze daar echt wat aan hebben. Of ik kreeg vorige week zelfs een berichtje van dat iemand vond dat ik echt een verschil maak in de wereld. Nou, ik word daar soort van helemaal verlegen van.
Ja.
En ben daar misschien dan te bescheiden voor dat ik denk, ja, in 10 zinnen schrijf ik even wat of zo. Ik denk over wat ik schrijf. Maar als mijn 10 zinnen dan echt zo'n verschil voor iemand kunnen maken. Nou, ik word daar helemaal ik word helemaal excited van.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Gaaf.
Ook wel een beetje, ik vind dat heel bijzonder. Dus ook wel een beetje verlegen of zo.
Ja, ik snap het. Ik herken het.
Maar,
mooi.
Ja, en dat voelt dus ook wel echt iets wat gewoon heel dicht bij me staat. En ik kan daar echt mijn creativiteit en ook mijn gedachtes en mijn gevoelens en zo, die ik zelf heb, kan ik er op kwijt. En ik ontmoet mooie mensen met dezelfde, nou, zoals jij bijvoorbeeld. die met dezelfde dingen bezig zijn. En dan ook nog eens anderen daarmee kunnen helpen. Dat vind ik echt een heel mooi iets.
Ja, gaaf. Heel gaaf inderdaad. En is dat ook, is dat dan nu ook je missie? Kan ik dat, kan je dat zo omschrijven? Dat nu een soort van je missie is om die mensen toch wel te in. Want ik vind jou inderdaad heel inspirerend. En ik snap helemaal dat je dat soort berichtjes krijgt. Omdat, weet je, dat is, ik denk dat het ook wel, hè, met dat hoe mooi jij dingen kan schrijven, dat dan ook een talent is. En die mag je ook omarmen, zeg maar. Dus, en op die manier een boodschap. De ene maakt een filmpje, de ander schildert een schilderij. Of tekent iets, noem het maar op. En jij kan natuurlijk heel mooi dingen sowieso schrijven en de dingen heel mooi delen en ook met je foto's. Ja, ik denk dat dat wel, dat het voor heel veel mensen wel echt aanspreekt. Omdat er gewoon echt een oprechte, pure boodschap ook onder zit.
Ja, het is wel alles wat ik schrijf, komt wel vanuit diep, zeg maar.
Ja.
Dat is wel hoe ik het echt voel. Of hoe ik het zelf heb ervaren. Of hoe ik naar de dingen kijk.
Dat voelen mensen. Die mensen voelen gewoon, dit is gewoon echt. Snap je? En dat is ook hoe ik het ervaar. Als ik een bericht van jou lees, dan denk ik, oké, dit is gewoon de real shit, zeg maar. En
dat voel je wel om terug te krijgen.
Gewoon op een positieve manier van, hè?
Nou ja, dat is ook wel... Ja. Ik ben zelf ook wel... sta best wel positief in het leven. Ja. En ik vind het ook mooi om dingen op die manier ook uit te dragen.
Ja.
Mijn stem gaat weg.
Ja.
Ja, juist vanuit een positieve instelling. En mensen zeggen wel eens, je kan niet altijd positief zijn. Maar ik vind dat er een groot verschil zit tussen blij of gelukkig zijn en positief. Als in, ik ben niet altijd blij. Is helemaal nee. niet. En ik ben ook niet altijd gelukkig.
Nee.
En ook zeker met nadat mijn vriend dan ziek is geweest. Dat, ja. dat zit nog steeds in ons leven. En brengt nog steeds af en toe heel veel onzekerheden met zich mee. En,
ja.
en dat is er. Dus ja. ik weet meer dan ooit dat je niet altijd gelukkig kan zijn.
Nee, tuurlijk.
Maar ik ben denk ik wel altijd positief. Als in, ik weet dat als er mindere tijden zijn... dat er ook altijd weer goede zullen volgen.
Ja.
Dus dat het een constante beweging eigenlijk is, het hele mm-hmm. leven. En ik denk dat voor mij positiviteit ook dat betekent. Van nou, als je mag je rot voelen en je mag ongelukkig zijn, dat hoort er allemaal bij. Alleen diep van binnen weet je ook, of weet ik ook, dat dit niet altijd duurt. Er komen altijd weer andere tijden aan.
Ja, mooi.
En... wat was je vraag?
Nee, ik zou zeggen van... Nee, ja.
Daar gaan we weer.
Nee, ik snap hem helemaal, want ik zit helemaal in je verhaal ook. En weet je, wat ik hier meteen aan herken is dat... Weet je geeft eigenlijk zelf de betekenis aan de ervaringen die je meemaakt. Dus een weet je, de situatie... ik zeg altijd, je kan twee kanten kijken naar de situatie. Of je kan naar de negatieve kant kijken, of je kan naar de positieve kant kijken. En kijken, oké, waarom is deze ervaring, waarom is deze situatie hier en wat wil het mij leren?
Ja,
als je het vanuit die kant inderdaad bekijkt, dus inderdaad de positieve kant, hoe jij het dan benoemt. Als jij voor jezelf die ruimte kan creëren van, oké, hoe kijk ik naar zo'n situatie, wat wil het mij daadwerkelijk leren... is vaak, hè, als je het inderdaad dan... Hè, een jaar later dan... het was toch wel iets positiefs. Het is dan toch wel...
Ja.
Hè, dat je het inderdaad op een positieve manier...
Ja, zeker. Ja.
En ja, weet je, ik denk inderdaad echt dat het gewoon de vraag is... De vraag is niet, hè, wat is de situatie? De vraag is, aan welke kant sta je?
Ja, zeker.
wat wil je er daadwerkelijk iets van leren? En hoe kijk je naar de situatie?
Ja. En je vraag, ik weet hem weer. Oh, je vraag was, is dat ook je missie?
Is dat ook je missie? Ja,
nou, het is zeker mijn missie om mensen dus vanuit een positieve manier... waarop alles dus je alles accepteert zoals je bent.
Ja.
Zoals een situatie er is.
Ja.
Daarmee om te leren gaan. Ja. En jezelf dus zoveel mogelijk te leren kennen. En dus daadwerkelijk echt te gaan leven.
Ja, en heel mooi.
Vandaar... ben ik het dus ook uit gaan breiden met die T-talks die ik dan aanbied. Dat zijn ook keer op keer echt hele mooie gesprekken.
Ja, mooi.
Ja, dus ik vind dat heel fijn dat dat dan ook op een meer persoonlijkere manier... dat je echt concreet voor iemand iets kan betekenen... Mm-hmm. door de vragen te stellen of door gewoon in gesprek te zijn, zeg maar. Dan maakt het nog persoonlijker. En dat ook na ieder gesprek. Ik had het ook weer het weekend. Dat ik dan voelde me niet zo lekker. En toen had ik een T-talk. En daar ging ik natuurlijk gewoon heen. Maar daar kwam ik vandaan. En ik was vol in mijn energie. En dan merk je. Ik zei dat ook tegen mijn vriend. Dat ik dacht, dit is gewoon wat ik moet doen.
Ik krijg zoveel energie van.
Ja. En terwijl ik dus dan... een beetje in mijn lege energie, weinig energie had. En dan na zo'n gesprek was ik gewoon helemaal opgeleefd.
Ja.
En dan merk ik altijd heel sterk van, dit past bij
mij.
Ik ben op het juiste pad. Ja, dat voelt heel goed. En zeker als andere mensen daar dus wat aan hebben.
Ja, wauw. Ja, supermooi. Ik zit heel eventjes een laatste vraag te bedenken. Want ik ben gewoon ook helemaal geïnspireerd inmiddels al. Ik zit te denken, hè, hoe ziet jouw leven er over 5 jaar uit? Denk je er wel eens over na?
Nee. Ik heb hier een tatoeage.
Oh, ja,
en die betekent dat je niet te veel in het verleden moet kijken. Niet te ver
in de toekomst.
In de toekomst.
Ja,
en de ruimte ertussen betekent dat je in het nu leven. Ja. En dat is eigenlijk altijd wat ik nastreef.
Mooi.
Ook
ik dacht al dat je dit zou antwoorden.
Verrassend. Ja.
Nee, ja, ik had gewoon zo'n vermoeden. Maar ik vind het juist mooi dat ik stel deze vraag juist omdat ik... Het is heel grappig dat de keren dat ik toevallig deze vraag heb gesteld, dat ik dit soort antwoorden krijg.
Echt? Ja.
Omdat ik mensen wil laten beseffen dat dit soort antwoorden veel belangrijker zijn dan de vraag die ik stel. Dat juist het antwoord, dat gewoon, hè, weet je, dat het gaat niet om de toekomst.
Nee, en ook ik denk ook dat het leven je in allerlei obstakels en bochten en hele mooie dingen kunnen je overkomen en hele nare dingen kunnen je overkomen.
Ja.
En morgen kan ik hier weer heel anders zitten dan vandaag. Dus je weet het gewoon niet. En dat is ergens is dat heel leuk. Want dan het enige wat we hebben is nu. En nu moet je er iets van maken.
Ja.
Het maakt dan dus niet zo uit wat er morgen volgt. En nu moet je je gevoel volgen. En je hart. En wat je wilt. En doen gewoon. Want morgen is niet zo vanzelfsprekend als we soms denken.
Nee, dat klopt. Ja, mooi inzicht. En... als allerlaatste, hè? Als nou die luisteraars denken van... Oh, dat vind ik wel een heel mooi gaaf verhaal. Maar waar kunnen ze jou vinden? Waar kunnen ze jou, wat zijn je laatste ontwikkelingen? Waar ben je te vinden?
Nou, op Instagram dus.
Ja.
Op Leven in het Kwadraat. Niet leven, maar leef. Want mensen, er is wel eens verwarring tussen.
Ja.
En ik ben bezig nu met een website. Maar ik ben nog wel een leek. Dus dat... Duurt even, maar de website is levenin.com. Dus als die online komt, dan zie je dat terug op mijn Instagram ook, zal ik delen. En op Facebook ook, op Leven in het Kwadraat.
Ja, gaaf.
Ja.
Helemaal leuk. Dus jongens, volg allemaal. Hey, dankjewel.
Ja, jij ook bedankt.
Ja, graag gedaan.
Voor het mooie gesprek.
Ja, en voor je mooie openhartigheid. En tot de volgende ronde.
Ja, ik vond het heel leuk.
Dankjewel.